Goedemorgen, lieve mensen, lieve zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst, in deze gecombineerde kerkdienst van de christelijk gereformeerde en de Nederlands gereformeerde kerk. Ook een hartelijk welkom voor alle gasten die er vandaag zijn en ook voor de mensen die op een andere manier thuis deze dienst bijwonen. Mijn naam is René Steenkamp, ik ben ouderling van dienst voor deze dienst. De voorganger van vandaag is dominee Ad van der Dussen van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En hij zal zijn preek houden uit een gedeelte uit Deuteronomium hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 15. We zitten met twee kerken, dus dat betekent aardig wat mededelingen. Ik heb hier ook vijf A4'tjes liggen, maar ja, dus probeer er wat snel wat doorheen te gaan hoor. Eerst even kijken wat we allemaal hebben. De collecte die wordt gehouden vandaag is bestemd voor het werk van de stichting TIER, die wereldwijd kerken wil mobiliseren tegen armoede en onrecht en zo mensenlevens duurzaam wil veranderen. De bloemen uit de kerk die gaan als groet van onze gemeente naar Ton de Gast. De komende twee zondagen, we hebben deze zondag en ook vorige week zondag, waren gecombineerde dienst tussen NGK en CGK als gevolg van de vakantie. Ook de komende twee zondagen zullen gecombineerde diensten zijn. Vorige week en deze week was het in ons kerkgebouw. Volgende week en de week erop zal het in het kerkgebouw zijn van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Dat is aan de Jan van den Wegenstraat, geloof ik. Rijdt u naar de Barrierweg, wat misschien ook bekender is, dan kom je er ongetwijfeld ook. De dominee van de Marel, Aart van de Marel van de CGK, die is op dit moment met vakantie. Ook hij moet wel eens op vakantie. Zijn er dringende zaken in de gemeente die u moet delen? Dan kunt u contact opnemen met Ben Veldhoven of met Harmen van Kamp. Nou komen er een paar hele leuke mededelingen. Als eerste op vrijdag 12 augustus hopen Elle Verstraeten en Ruben Wattel te trouwen. Dat huwelijk zal in Ede plaatsvinden. Beide vinden het, dat is mooi om te lezen, belangrijk om op hun trouwdag God te danken voor wat zij in elkaar ontvangen. De dienst die is dan op vrijdag de 12e, dus begint om 19:30 in de ontmoetingskerk in Ede. Dan hebben we op 15 augustus ook een trouwerij. Dan trouwen, zo de Heer wil, Vidita Buddhicanto en Cecilia Jurike Suwandi. En zij willen ook een zegen vragen over hun huwelijk. Zij trouwen hier in deze Schootse kerk. De dienst begint om 19:00 avonds. En ik wou u vragen eigenlijk, ze komen beide uit Indonesië, hebben heel weinig tot geen familie hier. Dus ik wil je echt op het hart drukken. Kom maandagavond 15 augustus om 19:00. Als u kan, zoveel mogelijk. Om te laten zien dat wij dan hun familie willen zijn. En dan nog een derde trouwerij. Een hele huwbare maand augustus. En dat is van Marloes Ruijsen en Steven Vreugdeheel. Die willen graag op 19 augustus elkaar het jaarwoord geven. En ook zij willen hun huwelijk alleen beginnen met God en willen hem daar een zegen om vragen. U bent van harte uitgenodigd op 19 augustus aan de Simonstraat 8 in Rotterdam, 's avonds om 19:00. En in die dienst zal dominee Martin de Jong voorgaan. Eens even kijken. Oh, nog iets over volgende week. De gecombineerde dienst van volgende week. Zondagmorgen 14 augustus. in de Emmauskerk, zoals ik net zei. Centraal daarin staat gezang 114 uit het liedboek van de kerken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De meeste liederen die we dan zullen zingen zijn op dat thema afgestemd. En verder zijn de liederen ook zo gekozen dat ze mooi passen bij het net gerestaureerde orgel van de Emmauskerk. Dus dat belooft ook heel mooi allemaal te gaan klinken. Bovendien is onze zustergemeente ook erg blij dat de oud-organist Pieter Jelle de Boer die dag zal spelen. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Volgens mij heb ik bijna alles gehad. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om gezellig even na te blijven voor een kopje koffie, kopje thee, glaasje fris. Het Schootskwartier, dat wordt al sinds enkele maanden verbouwd, dus daar kunnen we helaas niet in. Wat we kunnen doen is, u kunt door deze deur straks naar buiten gaan, links van de kansel. Steekt u over het gangetje naar de zaal hierachter. Daar staat alle koffie en de koekjes en alles staat klaar. Als u dan via die deur rechts van de kansel weer terugkomt, dan loopt de logistiek verder probleemloos. Nog beter is, het weer zit fantastisch mee. Neem een kopje koffie, lekker mee naar buiten en geniet van het zonnetje. De kaars, die is aangestoken. In Johannes 8, vers 12 zegt Jezus over zichzelf: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En als symbool van dat licht is deze kaars aangestoken. Het onmisbare verlengstuk van die symboliek staat in de bergrede in Matthäus 5. Waar Jezus tegen de mensen zegt, en hij zegt daarmee ook tegen u, jou en mij vandaag: jullie zijn het licht in de wereld. Zorg dan dat jullie licht schijnt voor de mensen in de wereld. Als het licht van deze kaars niet verder gaat dan tot het einde van deze kerkdienst, dan verliest het zijn symbolische waarde en bovendien zijn relatie met de werkelijke betekenis van het licht dat leven geeft. Wij zijn het licht, zijn licht in de wereld. Het is aan jou en mij om de donkere plekken op deze wereld te verlichten met het licht en de liefde van de Heer Jezus. Laten we dan straks in een kort moment van stilte en bezinning God aanbieden zijn licht in deze wereld te zijn en hem vragen ons daarin te helpen en te zegenen. Na dat korte moment van stilte willen we graag zingen uit Psalm 33, de versen 7 en 8. Meteen erop gevolgd door het Klein Gloria. Ik wil u graag uitnodigen om te gaan staan. Als dat voor zover dat mogelijk is, als het niet gaat, blijf gerust zitten. En dan hebben we nu een kort moment van stilgebed. Amen. We zingen nu uit Psalm 33, versen 7 en 8 en daarna dus meteen het Klein Gloria. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. We zingen een terzeelied, als alles duister is, en dan We are one in the spirit, en dan toon mijn liefde. kinderen, voor jullie nu het moment om naar de kinderlevendienst te gaan. Fijn uurtje gewenst. Voor wij het evangelie zullen lezen, gaan wij bidden. Hemelse Vader, nu we de Bijbel gaan lezen, bidden we u, verklaar uw woord in onze harten. En maak het zo licht en warm, dat we er troost en vreugde van ervaren. Amen. Vorige week preekte ik over Psalm 99, vers 4. Machtige koning, die het recht bemint. U stelde rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jacob, ze zijn uw werk. Vandaag gaat de preek over één van die rechtvaardige wetten. Die van Deuteronomium 15, vers 1 en 2. We lezen het stukje tot en met vers 11. Dan zult u merken, vers 1 en 2 vormen de eigenlijke bepaling. Dan vers 3 tot 11 is een soort toelichtend preekje. Adrie van Kamp zal voorlezen.
We beginnen dus bij Deuteronomium 15, vers 1. Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt het volgende in. Elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de Heer. Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenote goed hebt, moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in armoede leven. Zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven. Tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft. Dan zal de Heer uw God u zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven, toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden? Dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, En de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Tot zover.
Als je liederen wilt zingen over recht en gerechtigheid, over God die het recht bemint, dan kun je in het psalmboek altijd terecht. Geen liedbundel waarin zoveel over recht doen gezongen wordt. Wij zingen een zaligspreking van de mens die altijd geeft. Psalm 112, vers 3. Het gaat vanmorgen hierover, over de portemonnee en over de schitterende dingen die je met geld kunt doen. Daar heeft de Heere God Israël een wet voor gegeven die ik ga uitleggen. Het gaat over lenen aan een arm gezin. Stel je voor, er is een gezin dat echt continu tekort komt. En toch moet ook daar een koelkast staan. Een wasmachine. Ook daar moet een fiets komen. En dan hebben we gelukkig het goed in Eindhoven en omgeving. Waar je goedkoop aan spullen kunt komen. Maar dat is nog niet genoeg. En nu is er iemand en die zegt, ik wil jou wel wat geld lenen. En dat gaat zo een aantal jaren door en dat zijn geen grote bedragen. Ik zeg maar wat, in 2016 voor een fiets en een tweedehands koelkast 75 euro. En dan in 2017, dat is wel veel meer, schoolboeken 125. Nou, en dan die wasmachine en nog wat spullen. 2018, 150 euro. En dat is allemaal te doen, maar het loopt wel op. En na 6 jaar, ik heb dat op een dia gezet, dan komen we uit op 585 euro. Ben, lukt dat zo? Prachtig. Ben is in de leer vandaag bij Machiel. Dus het is spannend, maar ik zie daar een opgewekte man lachen en Machiel kijkt goedkeurend. Er moet worden afgelost zonder rente. Een Jood zal geen rente vragen. In deze wet wordt er vanuit gegaan, geen rente. Maar dat is heel moeilijk. En met veel gescharrel komen we dan uit op 140 euro afgelost na 6 jaar. En hoe gaat dit verder? En dat stapelt zich natuurlijk steeds verder op. Dan komt er weer een huurverhoging, ziektekosten. Zo liggen mensen wakker. En blijft die lening renteloos? Of verveelt het de schuldeiser en zegt, ja hoor, als ik zo weinig terugkrijg, dan ga je maar naar een ander. Nog meer nachten wakker liggen. Moet ik naar de bank misschien? En dan gaat dat niet meer zonder rente. En nu zegt de wet dat in het 7e jaar, dus in 2022, dat dan het resterende bedrag van 445 euro niet hoeft te worden afbetaald. Daar gaat een streep door, de tweede en de derde dia. Dat is kwijtgescholden. En daarmee krijgt dat arme gezin lucht. Dat vreselijke gevoel van het wordt steeds erger. We komen er nooit meer uit. Dat verdwijnt. Dat is ook het uitzicht. Want dit is een wet. Het is ook niet de vriendelijkheid van de schuldeiser met een ruim hart. Ze hoeven hem ook niet te gaan bedanken van wat ontzettend aardig van jou. Het is een wet die God zo heeft vastgelegd. En de schuldeiser die wist waar hij aan begon met zijn leningen. Ja, in het 7e jaar zou het kunnen dat ik dingen kwijt ben. En zo is dit eigenlijk een sabbatswet. Op de 7e dag krijgen mensen lucht. Kunnen ze adem scheppen. In het 7e jaar krijgen mensen lucht. Kunnen ze adem scheppen. Wat een zegen zo'n wet voor arme mensen. Wat een God die dat bedenkt. Maar nu het perspectief van degene die leent. Jouw portemonnee, die wordt leger en leger. Begin jij daaraan, als het zo staat? En stel je eens voor dat die armen daar misbruik van maken en dat die lekker achterover gaan leunen. Dan zeggen ze, zo, dat komt wel goed, ik ga mijn best niet doen. 7e jaar is toch kwijtschelding. Kan misbruik van jouw vrijgevigheid worden gemaakt. En oké, misschien vind jij 445 euro kwijt om te overleven. Maar daar kan je een hoop leuke dingen van doen. En als het 20.000 euro wordt. Heeft God dit echt zo bedoeld? Om mensen die geld lenen zo eigenlijk te duperen. Want wat leuk is voor de armen, is een gedrocht voor de mensen die lenen. Laten we onszelf die gewetensvraag stellen. Als ik geld heb, begin ik er dan aan? Aan dit uitlenen? Als ik weet dat ik in 2022 het kwijt ben. Heeft God dit zo bedoeld? Zo radicaal? Ik heb 3 redenen gevonden waarom ik zeg ja. Dit sluit perfect aan bij de rest van de Bijbel. Bij het hart van de evangelie. Ik noem ze u op, die 3 redenen. De eerste is dat God in hart en nieren een God van kwijtschelding is. En dat zie je daaraan en dat horen we elke zondag, dat God zonden kwijtscheldt. Schulden, maar dan geestelijke schulden. Daar kijken we niet van op of om. Dat is normaal. Natuurlijk, God scheldt kwijt. Franse filosoof Voltaire spotte en zei dat ze wak kwijtschelden. Intussen weten we allemaal dat het kwijtschelden van geestelijke schulden ook een enorm karwei is. En dat God geen ogenblik ook maar zegt van nou ja, dat bedoel ik ook niet echt. Deze wet sluit perfect aan bij dat God zegt, ik ben een God van vergeving, kwijtschelding. Ik haal een streep door jullie schulden. En dus, waarom zou ik geen streep halen? Door materiële schulden? Door euro's? Tweede argument. God is zelf zo ontzettend gul. Hij geeft ons eindeloos veel meer dan hij ooit van ons terugkrijgt. Alleen al zo'n dag met een verrukkelijk zonnetje. Dat geeft hij aan ons. Het is zijn wereld en hij zegt, geniet er maar van. Je hoeft er geen toegangsprijs voor te betalen zoals bij de keukenhof. Hij ligt voor jullie open. Ik hoef er niks aan te verdienen. Geniet ervan. God is zo verschrikkelijk gul dat hij meer dan genoeg voedsel deze aarde laat voortbrengen voor 7 miljard mensen. En we houden nog over dat het niet goed verdeeld is. Dat is zijn schuld niet. Zo gul. En dan kan het niet op als hij zegt, en ik heb zelfs mijn eigen zoon voor jullie over. God verdient niks aan ons. Wat hij geeft overtreft alles in de verste verte dat wij ook maar terug kunnen doen voor hem. Als hij zelf zo is, dan sluit deze wet daar perfect bij aan. Derde argument. De Sabbat, die zit in het fundament van de wetgeving van Juda, de Joden. De Romeinen kenden ook een rustdag. Maar niet voor de slaven. Nee, voor de welgestelde burgers. Slaven konden doorploeteren op de Sabbat. De Sabbatswet zegt, gij en uw dienstknecht en uw dienstmaagd, ook het slavenvolk, ook het personeel, allemaal vrij adem scheppen. Een Romein wist niet wat hij hoorde. Dat is in het fundament van de wetgeving in Israël. God gunt het mensen, juist de slovers en de zwoegers, om adem te scheppen. Op de Sabbat. Hier sluit perfect bij aan dat die arme sloebers uitkijken naar het zevende jaar. Adem scheppen. Lucht. God haat armoede. Dat vers 4. Overigens, zal niemand van u in armoede leven? Dat kun je ook zo vertalen. Het zal toch niet zo zijn dat er ook maar iemand bij u in armoede leeft. Er is genoeg voor iedereen. Ik ga jullie zegenen. Het zal toch niet zo zijn dat. Als je dit alles tot je door laat dringen, dan kun je merken dat die wet, een gedrocht voor de rijken, dat die wet echt in het hart van het evangelie zit. En dan kun je ook merken hoe ongelooflijk ver onze samenleving van dat evangelie afstaat. Onze samenleving is zo ongelooflijk ver weggeraakt van dit Bijbelse evangelie. Niet alleen in dat er gespot wordt met God en gebod en dat er decadentie is, maar ook hierin dat in onze samenleving het geldelijke belang van jouzelf bovenaan staat, ten koste van het geldelijk belang van de ander. Onze samenleving is gestructureerd volgens wetten die de belangen van rijke landen beter behartigen dan de belangen van arme landen. Dankzij die wetten leven wij hier in een oase van welvaart. In onze samenleving regeert al vele jaren de 24-uurs-economie, zoals we dat noemen. Niks geen zevende dag adem scheppen. Fort, door! Het gek al die burn-outs. Een Vlaamse psycholoog heeft gezegd: de mensen zijn niet ziek. De samenleving. De armoede is een schandaal. Nog één cijfer waar ik weer zo van schrok. We zeggen: niks doen met die vluchtelingen hier. Opvang in de regio. Prima. Libanon. 4,5 miljoen inwoners. Heeft 1,5 miljoen vluchtelingen. Omgerekend, dan zou er een vluchtelingenkamp bij Eindhoven staan van 70.000. En dat gaat allemaal naar onze ziekenhuizen en scholen. Kunt u het zich voorstellen? De VN hebben uitgerekend, daar is 1,7 miljard nodig om het ergste probleem op te lossen. Weet u hoeveel er binnen is? Nog geen kwart. Het schandaal van de armoede. En dan ik. Met mijn portemonnee. Kan ik zeggen dat ik mij aan de invloed van deze samenleving ontworstel? Kan ik zeggen dat ik mij helemaal thuis voel in Deuteronomium 15? Of heb ook ik voortdurend maar in mijn achterhoofd: ja, maar dat misbruik. Ja, maar straks raak ik het kwijt. Dit is het moment om als gemeente schuldbelijdenis te doen. Ik heb daarvoor uitgekozen een tekst uit Daniël 9. Die luidt als volgt. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten, staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Mooi is hier het bovenpersoonlijke. De natie beleidt schuld. Ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten, staat de schaamte op het gezicht. Ja, het is om je voor te schamen. En dan toch kwijtschelding. Want met datzelfde woord kwijtschelding spreekt de Heer Jezus aan de vooravond van zijn grote lijden en sterven de grote woorden bij de instelling van het avondmaal. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot kwijtschelding van zonde. Precies hetzelfde woord. Zo gul is God voor ons. Kwijtschelding. Als wij, beschaamd over het schandaal van de armoede, voor hem staan. Laten wij het lam de eer geven die hem toekomt. We zingen staande het opwekkingslied Waardig is het Lam.
Thank you.
Als wij dan leven van kwijtschelding en het land daarvoor aanbidden, dan kan het niet anders. Of wij gaan die wet inoefenen. Hoe? Moet er in het economisch bestel ook iets komen, een verplichting tot kwijtschelding van schulden van rijke landen? Vraagt u het niet aan mij, ik heb geen verstand van economie. Vraagt u het alstublieft aan een christelijke econoom. Maar één ding, als wij het Lam volgen, dan zullen wij op onze beurt vervreemd raken van deze samenleving. Vreemdelingschap noemt de Bijbel dat. En ik ga nu iets terugnemen wat ik net gezegd heb. Ik zei dat deze wet een zegen is voor de armen en een gedrocht voor de rijken. Maar dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want ook rijken, een zegen is het voor ze. Deze wet. Omdat als God ons bevrijdt van die kloppende rekening en ons er de ogen voor opent, wat een zegen het is om recht te doen aan de armen, dan zul je merken dat je dichter bij God leeft en blijer het leven van de kwijtschelding leidt. Dat hoort zo bij elkaar. Het leven van de kwijtschelding is niet alleen maar mijn zonden zijn vergeven. Het leven van de kwijtschelding is ook een royale houding ontwikkelen. En niet te bang dat je erbij inschiet. En dan schiet je er eens bij in. O, zegt de Heere God, daar kan ik van meepraten. Maar het doet mijn heerlijkheid geen schade hoor. Echt niet. We zijn in goed gezelschap. Als we er eens bij inschieten. En als we eens wat doen dat niet helemaal klopt volgens de balans. Dus waarom zou jij niet eens een keer tegen je broer zeggen van, nou joh, ik zie dat jij hartstikke moe bent en nog een hoop huiswerk hebt, dan neem ik die afwasbeurt toch van jou over. Ja, maar je hebt het gisteren al gedaan. Ja, dat weet ik wel, maar moet toch kunnen. En dan niet van, en nou jij morgen weer, hè? Zo. Een royale, niet berekenende houding. Niet te bang dat dat tientje misschien verdwijnt. Wel nee, wat maakt het uit? Wordt er eens misbruik van gemaakt? Het zij zo. Maar waar het om gaat, is dat de christelijke gemeente zich inoefent. Het leven van zorg voor de armen. Onze Heer heeft gezegd, een van zijn minst onthouden woorden, en daarom staat het in Handelingen en niet in de Evangeliën, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Amen. We zingen twee liederen van gerechtigheid doen. Met open armen en ik wil jou van harte dienen. De collecte die nu wordt gehouden, het is gezegd, is voor de christelijke organisatie TIER, die zich inzet voor zorg aan de armen en recht voor hen.
Als u het lied kent wat we gaan zingen, zing vooral mee. Er staat geen tekst, maar wie weet kent u het uit uw hoofd.
We zullen nu voorbeden doen voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. Ik noem enkele namen. Eerst die van Judy en Marinus Jochemsen. Vorig jaar hebben we jullie opgedragen aan God toen jullie vertrokken voor een jaar. In Taiwan, meen ik. Jullie zijn terug. Het was niet Taiwan. Californië. Taiwan was dan in een eerdere fase. Marinus zei vorige week tegen mij, nu blijven we voorlopig. Welkom thuis. Fijn dat jullie weer in ons midden zijn. Ik noem de naam van zuster Ans Brok. Vorige week is voorbeden voor haar gedaan in verband met de operatie van 3 augustus. Die operatie is boven verwachting gegaan. De vraag is nu wel hoe de revalidatie zal verlopen. En daarbij is haar man door zijn beperking erg vermoeid van het bezoeken en de spanning. En dus vraagt de familie Doe voorbeden voor herstel en kracht, maar dank ook voor de geslaagde operatie. Ik noem de naam van Dini en Herman Kraam. Dini is weer met spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis in Geldrop. En daar weet men er geen raad mee. Ze hebben contact opgenomen met een prof in het Academisch Ziekenhuis van Maastricht, die gespecialiseerd is in hartfalen. En het resultaat is dat Dini nu in dat ziekenhuis in Maastricht ligt. Ze is nogal down. De situatie die begint uitzichtloos te lijken. En ook Herman wordt moe en stelt zich vertwijfeld de vraag, waar loopt dit ooit op uit? Ze vindt het fijn als we voor ze bidden. Ik noem de naam van Rie Postma, die heeft voorlopig een punt gezet achter onderzoek in het ziekenhuis. De dokters hebben deze week een kleine ingreep gepleegd, waarvan ze hoop hebben dat die een gunstig effect zal hebben. Maar voorlopig is Rie alleen maar moe en heeft ze heel veel last van pijn. En het is goed om voor haar en voor andere ouderen te bidden. Goed nieuws van Denise Dommerholt, die al maanden met een ernstig slaapprobleem topt, die nu zegt er komt een kentering, daar erg dankbaar voor is. Heel veel zorg bij mevrouw Hinke Bakker, die lijdt van de ziekte ALS, die het fijn vindt als we voor haar bidden. En een gebed is ook gevraagd door Peymane Rahmani, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, uit Bokstel, ex-asielzoekster, die volgende week examens heeft voor inburgering. Ze vraagt, bid voor mij dat dat goed mag. Zullen we bidden? Heere God, u die het recht bemint, we danken u voor uw rechtvaardige wetten en uw onophoudelijke zorg voor de armen. Wilt u ons helpen ernaar te leven, vol van de kwijtschelding in Christus? En met de psalm zeggen we het mee tegen u. Ik overpeins de diepten van uw wet. Laat hen zich tot mij wenden die u vrezen. In alles wat uw geest heeft ingezet, mogen mijn hart één en ondeelbaar wezen. Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen. Wij bidden u voor Peymane Rahmani. Wilt u haar zegenen bij de examens? En op haar weg in het voor haar zo vreemde Nederland. En wees u met andere broeders en zusters die uit verre landen naar Nederland toegekomen zijn om hier asiel te zoeken. Veiligheid. Wij bidden u voor de zieken in ons midden. We noemen Ans Brok en haar man, Dini en Herman Kraam, Rie Postma, Hinke Bakker, Denise Dommerholt, En we denken tegelijk aan al die anderen die ziek zijn, in de verpleeginrichting verblijven, tobben met de lasten van het oud worden. We danken u voor medische zorg. We danken u als artsen wat kunnen doen. En als er ineens verbetering komt in een toestand. En we bidden u om moed voor hen. Om volharding, om pijn en onzekerheid te verdragen. Om kracht bij revalidatie. Om uw steun. Wij bidden u voor de kerk in deze wereld. Die zo gemakkelijk wordt meegezogen door de maatschappij. Helpt u haar om over het smalle pad te gaan achter Jezus Christus aan. Het belang van de ander hoger achtende dan dat van haarzelf. En wij bidden u voor deze wereld. In het bijzonder voor die ontzaglijk veel armen. Heer, ontferm u. Zegent u allen die zich inspannen om armen recht te doen. Wilt u zo ook het werk van Tyr rijk zegenen. Wij bidden u om de dag dat onze Heer Jezus Christus volkomen zal zegevieren over al zijn vijanden. Amen. Wij willen nu in verbondenheid met de Wereldkerk ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, die ik namens u wil uitspreken. En dan zingen we een loflied op de drie enige God, machtig God, sterke rots. Ik weet niet wanneer de kinderen binnenkomen, of merken we dat wel? Prima. Fijn dat jullie er weer zijn. Dan krijgen jullie zometeen ook de zegen van God mee. Wij staan nu voor ons geloof in de drie enige God. We geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, die mens is geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Die op de derde dag is opgestaan, volgens de schriften. Die is opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader. Die zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot kwijtschelding van onze zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.